Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren, ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. 89, het negende vers. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt, 147, het tweede vers. Daarna gaan wij twee gedeelten lezen uit het Johannesevangelie. Het eerste gedeelte kunt u vinden, Johannes 3, de versen 9 tot en met 16. Johannes 3, de versen 9 tot en met 16. En dan bladeren we door tot hoofdstuk 18. En daarin lezen wij de versen 12 tot en met 16. Dus daarna hoofdstuk 18, de versen 12 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw lagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Johannes 3 vanaf het 9e vers. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls? En weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan lezen we verder in Johannes 18 vanaf vers 12. De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke dezelfde een jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat op deze derde Lijdenszondag tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Johannes 3, de versen 14 tot en met 16. De tekst voor de prediking, Johannes 3, de versen 14 tot en met 16, waar wij het woord van God als volgt lezen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen in onze gebed dankzegging doen voor onze meelevende familie de Jong, die gisteren 40 jaar getrouwd mochten zijn. Laat ons bidden. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat heeft U bewogen, o Vader in de hemel, om het liefste, het enigste wat U had, naar deze aarde te zenden, een wereld vol van goddeloosheid, vijandschap, zonde, ongerechtigheid. Een wereld die zo goed door U geschapen is. Een wereld waar U de mens plantte als een kroonjuweel in Uw schepping. Waar U van genoot. Waar U Uw eigen beeld in zag. Tot genieting van U, drie enige God. Een wereld die door de zondeval zo verdorven is geraakt. Waar mensen zichzelf in de grootste ellende hebben gebracht. En wij zullen het vanmorgen gaan horen, dat ons beeld getekend ligt in de Israëlieten die gebeten waren door die zeer giftige slangen. En wij zijn ook gebeten, Heere, door de slang waarin die giftige Satan aanwezig was. En we liggen verloren. We hebben u, o God, op uw hart getrapt. Wij hebben uw deugden geschonden. En we hebben nog maar één ding verdiend, dat u ons voor eeuwig zou werpen in de rampzaligheid. En tegen die achtergrond komen deze morgen tot u met een vraag in verlegenheid. Wat hebt u bewogen om mens te worden? Heer Jezus, om zoon des mensen te zijn, om aan dat vloekhout op Golgotha als een vervloekte te hangen. Wat hebt u bewogen, o Vader in de hemel, om alzo uw Zoon te zenden? En wat heeft het u, Heilige Geest, bewogen om Christus naar zijn menselijke natuur te doen ontstaan in de moederschoot van Maria? O drie-enige God, wat hebt u bewogen om naar zulke mensen, zulke goddeloze, diepgevallen wereld om te zien? En degenen die zalig worden, die mogen het leren op de school van vrije genade. Het is met één woord samen te vatten, maar een woord met een ongekende lengte, breedte, diepte en hoogte. Het is uw liefde, uw goddelijke, eeuwige liefde. En dat mag deze morgen op de derde Lijdenszondag gepredikt worden. Woorden die u, Heer Jezus, gesproken hebt tot Nicodemus, en die uw discipel Johannes uit de mond van Nicodemus heeft gehoord, zodat hij opnieuw in aanraking kwam met iets dat sprak van uw lijdensweg, Heer Jezus. En het heeft u behaagd dat het ook deze morgen hier in Rotterdam-Kralingen gepredikt wordt. En u weet voor wie. Want Heere, u weet het. Als er in ons midden zijn, hier in de kerk of als we thuis mee mogen luisteren, die echt voor hun waarneming verloren liggen, voor wie het niet meer kan, die denken dat ze om moeten komen door het gif van de zonde en het gif van de Satan. Maar wilt u dan vanmorgen uzelf eens openbaren als die gekruisigde Christus, als de Zoon des mensen die verhoogd wordt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren ga, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Heere, wilt u geven dat dit woord in al zijn diepte toch tot de gemeente gebracht mag worden voor zover dat mogelijk is? En wilt u zorgen dat dit woord ook gezegend mag worden, en dat er een arme zondaar in ons midden zou zijn die het niet meer weet en niet meer kan en niet meer weet hoe het goed moet komen, dat hij deze morgen een oog des geloofs mag ontvangen, om niet meer in zichzelf te kijken, om niet meer naar zichzelf te kijken, maar om een blik te mogen slaan buiten zichzelf op de Zoon des mensen die verhoogd moest worden aan het kruis, zoals Mozes eens de koperslang moest verhogen in de woestijn. Heere, wij bidden u om uw zegen. Mag uw woord gebruikt worden tot bekering van zondaren. Mag uw woord gebruikt worden voor een arme, bekommerde zondaar die zo van verre staat en zelfs zijn ogen niet durft op te heffen naar u. Maar heft gij het hoofd omhoog, opdat ze uw gunst mogen aanschouwen, ja, de Zoon des mensen mogen aanschouwen aan het vloekhout op Golgotha. En dat uw kerk weer eens vertroost mag worden met deze woorden: ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef zo uw zegen op en onder de kansel. Geef dat alles ook met orde en met stichting mag verlopen. Geef ieder die een taak heeft in deze dienst wat nodig is. En dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis. We mogen ook met onze zorgen en noden voor uw heilig aangezicht komen, Heere. U kent degene die weten van rouw en verdriet. zorgen rondom de gezondheid, lichamelijk en psychisch, hetzij bij onszelf, hetzij bij anderen. Heere, wilt u uit genade kracht geven, ook in de gezinnen waar soms zorgen kunnen zijn, spanningen kunnen zijn in het huwelijk, zorgen kunnen zijn omtrent de kinderen. We mogen het in uw hand leggen, want u bent die grote heelmeester die ook in de tijdelijke nood hulp kan geven. Heere, zou u ons willen gedenken als wij gebukt gaan onder een kruis, waar een ander soms niet van weet, zo verborgen, Heere, wat zoveel strijd en worstelingen geeft. Heer, u weet het toch van, en wilt u uzelf openbaren als die medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. Heere, hartelijk dank voor de vele zegeningen die u elke dag ook weer geeft. Ook in de achterliggende week hebt u ons van dag tot dag overladen met uw gunstbewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? En het bijzonder heeft familie de Jong dat mogen ervaren. U hebt ze samengebracht en 40 jaren mochten ze getrouwd zijn, en hebben ze dat met hun kinderen en kleinkinderen mogen gedenken, hoewel de lege plaats van een van hun kinderen ook wordt gevoeld, die u weggenomen hebt zo kort na de geboorte. En die wond blijft altijd, Heere, dat weten degenen die dat meegemaakt hebben. En nochtans hebt u door al die verdrietige dingen heen uw trouw bewezen, ook bij hen. En wilt u zo verder met hen optrekken, en dat de ware dankbaarheid in hun hart gevonden mag worden. En geef dat ze nog vele jaren voor en met elkaar gespaard mogen blijven. En Heere, gedenk aan diegenen die bij het horen van zulke wonderen pijn en verdriet kennen, omdat ze die mijlpaal niet hebben mogen bereiken. U weet om wat voor reden ook, als we alleen in het leven er komen te staan. Heere, zou u dan willen vertroosten in het verdriet. Zo zijn onze ogen op u. Geeft u onze gezegende dienst. Dat is niet verdiend, Heer, in het licht van uw heilige wet, die ook weer aan ons is voorgehouden. We hebben weer gezondigd, Heere, en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar wilt u alstublieft, vanwege dat dierbare bloed des verbonds, dat bloed van de borg, al onze zonden vergeven, en zoudt u ons met u willen verzoenen. Zo zijn onze ogen op u. Hoor ons dan, enkel en alleen, om Christus wil. Amen. De dienst der offerande vindt plaats. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. 3 collecten. De eredienst, onderhoud kerkenpastorie en de algemene kosten voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 6, de versen 2 en 9. Psalm 6, de versen 2 en 9. beamen van de prediking zingen wij het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. En wat er verder volgt, Psalm 3, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de Heer Jezus zich liet binden in de hof van Gethsemane door die bende, om weggeleid te worden naar het Sanhedrin, zo weten wij vanuit het Lijdensevangelie dat alle discipelen naar alle kanten zijn weggevlucht. En ze hebben hun meester in de steek gelaten. Ze wisten geen raad meer met de situatie. Maar wat hebben we nu gelezen in Johannes 18, vers 15? En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Blijkbaar hebben twee van deze discipelen het in hun vlucht niet kunnen uithouden. En halverwege hun vlucht moesten ze stoppen. En zijn ze omgedraaid om alsnog de Heer Jezus te volgen, om te kijken wat er met hun meester zou gebeuren nu hij gevangen genomen was. Wie waren dat? Nou, één van de twee, dat is wel heel duidelijk. Dat is Simon Petrus. Het staat er letterlijk in Johannes 18, vers 15. En Simon Petrus volgde Jezus. Maar wie is die andere? Waarvan geschreven staat, en een ander discipel. Ja, er zijn verklaarders die zeggen, het is een van de algemene discipelen van de Heer Jezus geweest. Hij had er meer dan 12. Er wordt zelfs over 70 discipelen gesproken op een andere plaats. Er zijn ook verklaarders die laten het maar in het midden. Maar de meeste verklaarders die zeggen, dat moet Johannes geweest zijn. En daar is grond voor, want het is juist Johannes die het hier schrijft. En een andere discipel. En dat zijn we van hem gewend als hij zijn evangelie gaat schrijven. Nooit gebruikt hij zijn eigen naam in bescheidenheid. Maar altijd is het de discipel welke Jezus lief had. Of de andere discipel. En daarom laten we dat ook maar zo staan. En geloven wij ook dat die andere discipel Johannes is geweest. En deze Johannes, zo hebben we gelezen in de tweede schriftlezing, was een bekende voor de hoge priester. En daarom kon hij ook heel gemakkelijk het paleis van Caiaphas binnenkomen. Wat wil dat zeggen dat hij een bekende van de hoge priester is geweest? Nou, de meeste verklaarders die zeggen dan, dat heeft alles te maken met dat welvarende bedrijf van Zebedeus, die rijke visserman, die niet alleen vis voor zichzelf wilde vangen op het meer van Galilea, maar die vis ook doorverkocht aan anderen. En we weten vanuit de schrift dat de vis toespijs wordt genoemd. Wij zouden tegenwoordig zeggen, het is ons broodbeleg. Brood werd met vis gegeten. En zo heeft ook Zebedeus regelmatig vis geleverd aan de hoge priester, voor zijn gezin, voor het personeel van de hoge priester en voor het Sanhedrin, als er weer eens een belangrijke vergadering was. En dan kunnen we ons wel voorstellen dat Zebedeus ook zijn jongens wel naar het paleis van Caiaphas stuurde om die vis daar te leveren. En zo kwam Johannes in aanraking met al die mensen die daar regelmatig in dat paleis van Caiaphas te vinden waren. En daarmee kwam hij ook in aanraking met leden van het Sanhedrin, die ook regelmatig bij Caiaphas te vinden waren. En weet u, wie er juist toentertijd ook deel uitmaakte van dat Sanhedrin? Nicodemus. Die na dat nachtelijke gesprek met de Heer Jezus ook een discipel van de Heer Jezus geworden is, al was het een lange tijd op verborgen wijze. En als we dan vanuit de schrift kunnen opmaken dat Johannes regelmatig daar kwam, en dat hij dus de mensen wel kende, is het heel aannemelijk dat hij ook een ontmoeting met Nicodemus gehad heeft. Trouwens, welke evangelist heeft zo gedetailleerd dat gesprek mogen weergeven tussen Nicodemus en de Heer Jezus? Het is alleen Johannes geweest. En daarom heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de discipel Johannes en die verborgen discipel Nicodemus. En in dat gesprek, in die ontmoeting, moet Nicodemus verteld hebben, gedetailleerd verteld hebben, over dat wonderlijke gesprek in die donkere nacht dat hij had met de Heer Jezus. En toen Nicodemus het alles aan Johannes ging vertellen, hoe dat gegaan is, hoorde Johannes ook die wonderlijke woorden, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. Nee, nooit, nooit is Johannes dit getuigenis van Nicodemus vergeten. En op hoge leeftijd wist hij het nog. En geleid door de Heilige Geest heeft juist Johannes het moeten opschrijven in zijn evangelie. En daarom past ook dit woord in de serie die we willen houden als we een poosje met Johannes willen oplopen. We staan vanmorgen dan stil bij de versen 14 tot en met 16 van Johannes 3. En we schrijven ons thema boven de prediking. Johannes hoort van de kruisdood van de Zoon des mensen. Johannes hoort van de kruisdood van de Zoon des mensen. We staan stil bij drie gedachten. De verhoging van de Zoon des mensen, de gave van de Zoon des mensen en het geloof in de Zoon des mensen. Johannes hoort van de kruisdood van de Zoon des mensen. De verhoging, de gave en het geloof in de Zoon des mensen. Ja, Johannes heeft het dus direct van Nicodemus gehoord, dat hij in de nacht een ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus Christus. Hij heeft gehoord waarom Nicodemus in de nacht tot Christus gegaan was. Hij zat met een hart vol vragen die hem maar niet loslieten. Hij wilde wel eens weten wie die wonderlijke profeet uit Nazareth was. En hoe meer Nicodemus van deze persoon hoorde, hoe meer er een heilige nieuwsgierigheid in zijn hart geboren werd. Hij zou die persoon wel eens willen ontmoeten. Hij zou wel eens met hem willen spreken. Maar niet overdag. Want ja, stel dat zijn collega's uit het Sanhedrin dat toch eens zouden horen, die al regelmatig hadden gesproken over de dood van Jezus. Nee, hij zal gaan in de nacht. En we weten dat het ook heeft plaatsgevonden. Hij is in de nacht tot Christus gegaan, niet wetende welke rijke vrucht deze ontmoeting teweeg zou brengen. O, Johannes heeft hem horen vertellen hoe dat gesprek begonnen was. Nicodemus was binnengekomen bij de Heer Jezus met de woorden: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Maar Christus ging helemaal niet op zijn woorden in. Het was net of de Heer Jezus al die woorden opzij schoof en naar de kern afstak. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En na deze woorden volgden er hele ontdekkende woorden voor Nicodemus. Nicodemus, je bent uit vlees geboren. Je bent uit zondig vlees geboren en daarom doe je niets anders als de werken van het vlees. Zo staat er in Johannes 3 vers 6. En hij dacht dat hij een leraar in Israël was, maar had helemaal geen bevindelijke geloofskennis van de wedergeboorte en van de werkingen van de Heilige Geest. Zo blijkt uit vers 10. Hij had een hart dat van nature de genade van Christus helemaal niet wilde verkrijgen, want hij nam het getuigenis van Christus niet aan, zo blijkt uit vers 11. Ja, de Heere ontdekte hem aan zijn ongeloof. U en uw vrienden geloven de aardse en de hemelse dingen niet. Zo kunnen we lezen in vers 12. En wat had Nicodemus op deze ontdekkende woorden van de Heer Jezus kunnen zeggen, gemeente? Zie hem zitten daar in de nacht. Als een mensenkind die niets tegen die scherpe woorden in te brengen had. Een mensenkind die dacht veel te weten, maar die eigenlijk nog nooit het ware onderwijs van de Heer echt had leren verstaan. Daar zat hij midden in de nacht aan Jezus' voeten, als een zondaar die het niet meer wist. Maar kijk wat de Heer Jezus toen deed. Hij wees hem niet af. Hij bleef die man in zijn onkunde, in zijn onwetendheid onderwijzen. En dat is een wonder, gemeente. En dat was voor Johannes, die het uit Nicodemus' mond gehoord heeft, zo herkenbaar. Want Johannes heeft ook aan de voeten van Jezus gezeten. En heeft het ook ondervonden dat de Heere zo geduldig is en steeds weer opnieuw met zijn onderwijs wil komen. O, wat is de Heer Jezus toch langmoedig. En wat blijkt hij dat toch elke zondag weer, als de deuren van zijn huis opengaan en er gepredikt wordt uit zijn woord. O, de Heer is het nog niet zat, gemeente, om een zondaar te onderwijzen die het niet weet, die zo onkundig is. Hoe is dat met u? Ben je ook al naar hem toegegaan? Met al je zonden, met al je tekorten, met je onkunde, met je onwetendheid en misschien wel met wat je niet zo goed onder woorden kan brengen, wat we dan maar de heilige nieuwsgierigheid noemen, om toch maar uit te gaan naar hem, om toch maar weer naar de kerk te komen, om als het ware aan zijn voeten te zitten, om te luisteren of hij het op wil klaren, of hij het wil verklaren, al die raadsels van je hart, al die vragen die zomaar boven kunnen komen. O, luister toch, bij hem is raad, bij hem alleen. Want kijk eens wat de Heer Jezus nu verder gaat doen, terwijl daar die Nicodemus aan zijn voeten zit. Hij gaat verder onderwijzen. Hij gaat Nicodemus wijzen op de hemelse dingen. Het woord van Christus was ongetwijfeld als een zaad der wedergeboorte in zijn hart terechtgekomen. En doordat gebeurd was, was er plaats gekomen voor de hemelse dingen. Nu, wat zijn die hemelse dingen dan? En dan heel concreet in de context van onze tekst. De hemelse dingen hier in deze geschiedenis is dat grote doel waarmee de Jezus uit de hemel naar de aarde gekomen is. Daar moest Nicodemus ook van gaan horen. Want Nicodemus was een zondaar. En Nicodemus is erachter gekomen op de school van vrije genade, en dat hij met zijn zonde in de schuld stond bij God. Nicodemus heeft het ook geleerd dat een van Gods deugden Gods gerechtigheid is. Dat God niet over de zonde heen stapt, maar dat zijn recht betaling eist voor de zonde. Hoe kon Nicodemus dat ooit zelf doen? Hoe kon Johannes het ooit zelf doen, die er getuige van geweest is wat de Heere tegen Nicodemus verteld heeft? Welke mens is in staat in deze diepgevallen wereld om het goed te krijgen tussen God en zijn ziel? Niemand. En dat heeft Nicodemus ongetwijfeld geleerd in zijn leven. En Christus heeft hem geopenbaard hoe het nu wel kon. Ja, Christus heeft het hem geopenbaard hoe Christus dat voor hem zou gaan doen. Want hij was uit de hemel gekomen naar deze aarde om te lijden en te sterven. Wat ging de Heer Jezus in dat nachtelijk gesprek doen, gemeente? Hij ging het lijdensevangelie brengen aan Nicodemus. En door Nicodemus kwam ook Johannes ermee in aanraking. Hoe deed de Heer Jezus dat? Hoe ging hij zijn lijden en sterven illustreren en verkondigen in dat nachtelijk gesprek, zoals hij het ook vandaag nog doet? En daar hopen we vanmiddag nog meer van te horen. Niet door iets heel bijzonders of zo, maar heel eenvoudig door het woord van hemzelf. En welk woord uit de schriften gaat de Heer Jezus nu gebruiken om zichzelf te voor te stellen, te openbaren als de gekruisigde Christus? Hij gaat die bekende geschiedenis naar voren halen van de woestijnreis van het volk Israël. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. O, wat zal Johannes aandachtig geluisterd hebben toen hij dit alles hoorde uit de mond van Nicodemus. En wat sloot dat onderwijs wat hij hoorde nou aan bij wat hij jaren geleden hoorde toen hij zelf onder de prediking was van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat lam dat eeuwen geleden al in de woestijn aan het volk Israël voorgesteld werd als de koperen slang die verhoogd moest worden door Mozes. Ja, die wonderlijke geschiedenis kende Johannes ook wel. En laten we er eens even bij stilstaan, gemeente, wat dat voor een wonderlijke geschiedenis is geweest. Ja, Mozes heeft in de woestijn een koperen slang moeten maken. En die moest hij op een hele hoge stang bevestigen en oprichten, zodat heel het volk die slang kon zien. Waarom moest Mozes dat eigenlijk doen? Wat was de aanleiding daartoe? We kennen de geschiedenis. Toen het volk Israël al vele jaren door de woestijn wandelde, op weg naar het beloofde land, werden ze dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. En uit de steenrots vloeide nog steeds het water, de geslagen steenrots waar ze hun dorst konden lessen. Maar er kwam een moment, gemeente, dat het volk ongeduldig en ontevreden werd. Een groot deel van het volk ging walgen van het manna, dat hemelse brood. Ze verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. En ze gaven God en Mozes de schuld van dat alles. En ze zeiden: waarom hebt u ons uit Egypte doen optrekken, opdat wij sterven in de woestijn? En de Heer hoorde dat. Wat moeten we toch oppassen wat we zeggen, gemeente? Want de Heere hoort alle dingen. Hij hoorde dat volk mopperen. Hij zag dat volk walgen van dat kostbare manna uit de hemel. En toen waren ze daar opeens. Die giftige slangen, niet 30, niet 60, maar ze krioelden door heel dat lege kamp. Dat bestond uit meer dan 100.000 mensen. En ze beten. Kinderen, jongeren, ouderen. Ze zetten die giftige tand in het vlees van de Israëlieten. Ze spoten het gif in de aderen van die Israëlieten. En de meesten stierven. Want het gif deed zijn werking. Wat het volk ook probeerde. Misschien hebben ze wel allerlei medicijnen uit hun tenten gehaald. Misschien hebben ze geprobeerd om het gif eruit te zuigen. Maar het baatte allemaal niet. Vele mensen stierven door die giftige slangen als een straf van God. Het volk raakte vol van schrik. Het deed hen vluchten naar Mozes en zeiden: wij hebben gezondigd tegen de Heere en tegen u met onze zonden. O, bid de Heere toch of u deze verschrikkelijke slangen weg wil nemen. En Mozes deed het. Als een hemeltolk was hij biddend voor het volk. En dan dat onbegrijpelijke gemeente, dat God het zelfs wilde verhoren en dat de Heere met een middel kwam. Ja, toen moest Mozes een koperen slang gaan maken om hem op die stang te verhogen. En iedereen die op de slang zag, nadat hij gebeten was door een giftige slang, stierf niet, maar hij bleef leven. Kijk gemeente, met deze bekende geschiedenis hield Christus Nicodemus enerzijds zijn verlorenheid voor ogen en anderzijds de zaligheid die voor hem was. Met deze geschiedenis liet de Heere weten, het gaat om dood en leven, om zonde en genade, om ellende en verlossing. En dat onderwijs kreeg Nicodemus, dat onderwijs hoorde Johannes. En datzelfde onderwijs komt vanmorgen hier in Rotterdam-Kralingen tot u en tot jou en tot mij. Want gemeente, u kent toch de toepassing wel? Ja, kent u het echt? Kent u het door het geloof? Ben je er ook echt achter gekomen welk een gift er in je hart en leven gekomen is? Ben je eraan ontdekt dat je door de Satan gebeten bent? In ons bondshoofd Adam? Dat wij door en door vergiftigd zijn met de zonde, dodelijk gebeten op reis naar het eeuwige verderf. O, als de Heilige Geest je het laat zien en je het echt doet geloven, gemeente, dan kom je net als die Israëlieten toen en daar in de woestijn in een benauwdheid terecht. Dan ga je verstaan wat het is om te roepen tot God. Ja, vanuit je ellende waarin je gekomen bent. Ja, dan ontdek je dat je inderdaad een sterfelijk mens bent. En dat er een moment komt dat je daadwerkelijk gaat sterven. En dat betekent een ontmoeting met God. Hoe moet dat toch? Hoe kun je met al dat gif van de zonden tot in het diepst van je bestaan voor die heilige, rechtvaardige God verschijnen? Onmogelijk. En dat wordt nood. Dat is de diepe betekenis van je ellende. Maar dan dat wonder, dat je op de school van de Heilige Geest gaat leren verstaan en ervaren. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste uit al de benauwdheden. Want wat zul je dan, dodelijk gebeten zondaar, gaan ontdekken, wat Christus hier verkondigt in onze tekst. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dan ga je Christus ontdekken in de prediking van het evangelie. En dan ga je Christus zo ontdekken in de prediking van het evangelie, dat Christus heel persoonlijk tot je komt. Dan kun je voor je waarneming helemaal alleen in de kerk zitten en dan zie je in en door de prediking niemand anders dan Hij alleen. Want het is de roeping van Gods knechten om Hem in de prediking te verhogen. Zo te verhogen dat de verst afgelegen zondaar een glimp van deze Christus mag opvangen. En wie op die verhoogde Christus liet zien, door het gewerkte geloof door de Heilige Geest, die komt niet om, maar die zal genezen worden. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan hier, dat hij verhoogd moet worden als de zoon des mensen, gelijk Mozes eens die slang in de woestijn verhoogd heeft. Nou gemeente, dat ziet op zijn kruisiging. Hij heeft het trouwens in het Johannesevangelie zelf geopenbaard in het 12e hoofdstuk. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan bedoelt de Heer Jezus niet zijn hemelvaart, maar hij zegt het. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dus hier betekent verhoging niet de staat van zijn verhoging, maar hier betekent verhoging het hangen aan het kruis. En zoals die koperen slang hoog opgericht moest worden in de woestijn, zo heeft Christus aan het kruishout op Golgotha gehangen. Ja, Mozes moest een koperen slang maken. Die leek helemaal op die slangen die daar krioelden in de woestijn. Met dit verschil. Het was een koperen slang zonder gif. Maar wel in gelijkheid van die giftige slangen die daar krioelden in dat tentenkamp. En dan hoor ik achter onze tekst Paulus zeggen, waar we na de kerstdagen over gepredikt hebben, Christus moest genageld worden aan het kruis. Hij moest verhoogd worden aan het kruis, in gelijkheid van ons zondige vlees. Niet omdat hij het zonde, het gif van de zonde in zichzelf had, van zichzelf, en dat had hij niet. Hij was zonder zonde, maar hij hing daar plaatsbekledend als de drager van de zonde en de schuld van zijn ganse kerk. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, zoals die koperen slang exact leek op die giftige slang. Zo is Christus de zoon des mensen. Hij hing daar als mens, als een echt waarachtig mens, maar wel een mens die door de Vader tot zonde is gemaakt, opdat zondaren vergeving van zonde zouden ontvangen. O, dan is zijn kruisdood het fundament van de zaligheid van een goddeloze overtreder van de heilige wet van God. O, zit er vanmorgen een in ons midden, of thuis mee te luisteren, die alleen nog maar kan zeggen, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Zijn er in ons midden voor wie de verlossing niet meer in het zicht is, die alleen nog maar kunnen buigen voor het heilig recht van God. En denk, het zal voor mij nooit meer kunnen, als ik zie op wat ik tegen God gedaan heb. O, hoor dan eens het heerlijke lijdensevangelie. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Waarom? Waarom, gemeente, moest Jezus Christus als de zoon des mensen zo verhoogd worden? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, Nicodemus gehad, Johannes gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Onze tweede gedachte, de gave van de zoon des mensen. Ja, zoals de koperslang hoog opgericht moest worden in de woestijn, zo moest Christus verhoogd worden aan het kruis van Golgotha. Dat moest gebeuren. Dat is dat goddelijke moeten. En waar komt dat nou vandaan? Dat de Zoon des mensen moest verhoogd worden. Dat goddelijke moeten komt uit het goddelijke liefhebben. En dat blijkt uit vers 16. Want die woorden die overbekend zijn, zijn denk ik de bekendste woorden uit de schrift, die beginnen met dat redengevende woordje want. Want alzo lief had God. Christus gaat Nicodemus wijzen op de liefde van zijn vader. En dat heeft Johannes gehoord uit de mond van Nicodemus. Dat hoorde Johannes als de discipel die Jezus lief had. Dat hoorde Johannes als de apostel der liefde. En later vind je de weerklank ervan terug in zijn evangelie, maar ook in zijn zendbrieven. Want Johannes is de apostel geweest die zo kernachtig heeft mogen opschrijven in zijn zendbrief. God is liefde. Weet u wat dat betekent? Wie zou ervan kunnen getuigen vanmorgen wat die drie woordjes betekenen? Bevindelijk, schriftuurlijk. God is liefde. Nou, misschien vindt u het teleurstellend, maar ik kan het u niet zeggen. Ik weet het wel, maar kan het geen woorden geven. Ik luister maar even naar de kanttekeningen. Wat zij zeggen in die zendbrief, 1 Johannes 4 vers 16, God is liefde. Daar schrijven ze bij, God heeft niet alleen zichzelf lief, maar ook al zijn schepselen. Bijzonderlijk zijn uitverkorenen in Christus Jezus. Zo verklaren de oudvaders de liefde van God. Dus wie heeft God lief? Zichzelf. Alle schepselen, niemand uitgezonderd, dat staat er. En in het bijzonder zijn uitverkoren kerk. Heb je daar wel eens over nagedacht? En als het dan gaat om zijn liefde die uitgaat tot alle schepselen, dan moeten wij op grond van Gods woord wel een duidelijk onderscheid maken. Hij heeft in zijn algemeenheid de ganse schepping lief. Kan ook niet anders, want het is van hem. Maar in het bijzonder zijn uitverkoren kerk. En als we die twee dingen even samenvatten, samenhouden, wel onderscheiden, maar samenhouden, die algemene liefde tot de ganse schepping en zijn bijzondere liefde tot zijn kinderen, dan vinden we daar de reden waarom dat Heer Jezus spreekt over wereld. Dat God de wereld heeft lief gehad. En dan schrijft Calvijn bij deze woorden, hoewel er in deze wereld niets te vinden is dat Gods gunst waardig is, toont God zich nochtans jegens die wereld genadig, dat hij zonder uitzondering allen tot het geloof in Christus roept, wat niets anders is dan het ingaan in het leven. Dus een ieder wordt opgeroepen tot het geloof in Christus. Maar, zo gaat Calvijn verder, laat ons wel bedenken, al wordt in het algemeen het eeuwige leven beloofd in Christus aan alle gelovigen, toch is het geloof niet aan alle mensen gemeen. Het betekent niet een alverzoening. Want Christus is wel aan allen openbaar en voorgesteld. En dat moet ook in de prediking. Alleen de uitverkorenen opent God de ogen om door het geloof hem te zoeken. Dus God heeft inderdaad de wereld lief gehad. En ik mag op grond van Gods woord zeggen, in algemene zin, heeft God alle mensen lief. Hij haat de zonde. Maar hij heeft wel alle mensen lief. En als we in de Bijbel lezen, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, moeten we die woorden goed begrijpen. Kijk, Jacob heeft God met een bijzondere liefde lief gehad. Maar is de Heer in zijn goedheid en zijn liefde niet tot Esau gekomen om hem steeds weer te waarschuwen? Die man is door eigen schuld verloren gegaan. En daarom moeten wij spreken over een tweevoudige liefde die er is te vinden in God. Hij heeft alle mensen lief, maar niet op gelijke wijze. In Psalm 145 zingt David dat de goedheid van de Heere die hij in alle mensen bewijst. En hij spreekt van zijn barmhartigheid die over alle dingen gaat. Maar dat is wel heel wat anders als wat Jeremia schrijft in hoofdstuk 31 vers 3. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Dat geldt alleen de kerk des Heren. Dat geldt alleen diegenen die verkoren zijn tot zaligheid. Maar dat laat niet weg dat aan alle mensen gepredikt moet worden. Dat Jezus Christus verhoogd is aan het kruis op Golgotha. Er is een gekruisigde Christus voor de grootste der zondaren. Met andere woorden, er moet gepredikt worden en er mag gepredikt worden. Het is mogelijk om zalig te worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Er is nog een tweede reden om op deze wijze over die tweevoudige liefde te denken, gemeente. Want de Heer Jezus zegt niet tegen Nicodemus, al zo lief heeft God zijn volk gehad. Hij zegt ook niet, al zo lief heeft hij de uitverkorenen gehad. Hij zegt ook niet, al zo lief heeft hij de fariseeën gehad, waar Nicodemus er een van was. Maar al zo lief heeft hij de wereld gehad. Die heeft hij lief gehad, gemeente. De wereld. Waarom zegt de Heer Jezus het nou zo? Opdat het evangelie van de hemelse dingen, van die verhoogde zoon des mensen, voor die ellendige zondaar Nicodemus tot troost zal zijn. Als hij tot de erkenning zal komen en tot de hartelijke belijdenis van zijn schuld en verlorenheid voor God. En hij werkelijk voor de Heere de grootste zondaren zal worden. Juist dan wordt het zo'n troost dat de Heer Jezus gezegd heeft, al zo lief heeft God de wereld gehad. Die wereld die alleen maar bestaat uit mensen die zondigen tegen God. Een wereld die voor de Heere verdoemelijk ligt. Een wereld die eens een kosmos was, jazeker. Maar die door onze mensen tot een chaos geworden is. Een wereld vol van vijandschap die God niet meer wil hebben. Een wereld die het zelf wil regelen. Een wereld waar de mens zegt, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Dat wordt met wereld bedoeld. Een gode, vijandige wereld. En als je dan op je in laat werken, gemeente, hoeveel mensen er op deze wereld zijn geweest en nog zijn, tot aan het einde der aarde. En wat al die mensen bij elkaar voor zonden gedaan hebben tegen die heilige majesteitelijke God. Dan zou de Heer met vuur op de wereld moeten komen. Om die ganse wereld met al die mensen in de rampzaligheid te werpen. Dat zou recht zijn. Echt recht zijn. Want in heel deze wereld, ook in jou en uw en mijn hart, is niets, niets te vinden waarom dat de Heer je lief zou kunnen hebben. We moeten eerder verdoemd worden, gemeente. En wat zegt de Heer Jezus nu tegen Nicodemus? En waar mag Johannes nu getuigen van zijn? Want alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat is zo'n wonder. Zo'n onbegrijpelijk wonder, gemeente. Ik las bij Kolbruggen het volgende. Wondervolle gave. Wondervolle ruiling. Wat God lief had en alleen lief kon hebben, scheen hij te haten. En daar bedoelt Kolbrugge Gods zoon mee. En wat hij voor eeuwig moest haten, gelijk het hem haten en hem van zijn troon wilde stoten, dat heeft hij lief gehad. Dat is een zondaar. Gaat Kolbrugge verder. Want wat alleen in Gods hemelrijk behoort, dat is Christus, gaf hij over tot onze verdoemenis. En wat hij eeuwig door hem verworpen moest worden, dat is de mens, nam hij tot zich in zijn troon. Wondervolle gerechtigheid van God. Hoe heerlijk straalt Gods gerechtigheid uit het evangelie van Jezus Christus op een arme zondaar af. Niet om zich aan hem te wreken, maar om hem voor eeuwig rechtvaardig en zalig te maken. En gemeente, als Christus zo tot Nicodemus spreekt, dan weet hij als geen ander wat de hemelse dingen zijn. Dan weet hij tot wie zijn bijzondere zaligmakende zondaarsliefde uitgaat. Want diezelfde Heer Jezus Christus heeft ook gesproken tot zijn Vader. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Hij weet wat onder wereld wordt verstaan. O zalig de mens die het ook geleerd heeft op de school van vrije genade. Die wereld ben ik. En waar dat werkelijk geloofd wordt, waar dat de beleving van het hart wordt, daar krijg je belang bij dat rijke evangelie. Want wie zichzelf liet kennen als de diepst gezonken in deze wereld, wie zichzelf liet kennen als de diepst afgevallene van God, wie zelf de grootste zondaar wordt, die gaat ontdekken. En hij zal het nooit kunnen vatten, maar hij gaat het ontdekken dat Gods liefde naar het slechtste uitgaat. Dat Gods liefde uitgaat naar een goddeloze, naar een ongerechtig mensenkind, naar een vijand. En als de Heilige Geest het geloof in de ziel gaat werken, en je krijgt het te geloven, al zo lief heeft God ook mij gehad. Dan weet je niet meer wat je moet zeggen. Hoe is het mogelijk, o God? Ik ben de meest verwerpelijke zondaar. Ik heb het meest verdiend dat ik voor eeuwig verloren zou blijven liggen. En hebt u mij nochtans lief gehad? Wat is het, Heere, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? En het wonder wordt nog groter als de Heere het heel persoonlijk gaat openbaren. Waarom? Omdat ik je heb lief gehad. Ja, maar Heere, waarom mij? Waarom mij? Nou, zegt God, zo was mijn liefde. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik mijn enige geboren zoon voor u overgegeven in de dood des kruises. Het liefste wat ik had, het enige wat ik had, heb ik overgegeven voor u. En daarom moest de zoon des mensen verhoogd worden. Dat eiste mijn gerechtigheid. Dat eiste mijn waarheid. O, wat een onuitsprekelijke rijke boodschap, gemeente. Voor een verloren doodzieke zondaar. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enig geboren zoon gegeven heeft. Wonder van genade. O, was je maar eens echt wereld. Voel die dat gif van die slang maar eens branden in je hart. Zag je toch maar eens, onbekeerde zondaar, werkelijk je dodelijke toestand voor God. En waar je op reis heen bent naar de eeuwigheid. O, zie toch eens op God. Smeek hem toch eens dat je de verkeerde beelden van deze God, dat je daar eens van verlost zou worden. Hij die zo heilig, zo rechtvaardig is, zag de ganse wereld liggen in een diepe, diepe afgrond van zonde en schuld, waar niemand naar hem opkeek, waar niemand hem zocht. En in die wereld openbaarde hij zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. Waarom? Opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. Onze laatste gedachte. Ja, tot twee keer toe zegt de Heer Jezus het. Opdat een ieder die in hem gelooft. Daar komt het op aan, gemeente. Het ware zaligmakende geloof. Maar wat is dat dan? Wat is geloven dan? Ja, daar zou ik heel veel over kunnen zeggen. Maar ik beperk mij tot één ander werkwoord, wat juist in deze geschiedenis heel nadrukkelijk naar voren komt, wat iets van het geloven laat zien. Het is het woordje zien. Als de Heer Jezus zegt, opdat een ieder die in hem gelooft, als hij dat zegt, dan kun je dat ook zo vertalen, een ieder die op mij ziet. En dat zien, dat gaat altijd gepaard met horen. Want het geloof is uit het gehoor. Het gehoor door het gepredikte woord van God. En dat horen is ook heel belangrijk. Want door het horen krijg je kennis. Krijg je zaligmakende kennis. En dat gaat altijd aan het zien vooraf. Je gaat eerst horen. En dan zien. Ja, maar wat betekent dat zien dan? Zien betekent dat je het gehoorde woord gaat geloven. Zo gaat geloven dat je het met je hart ervaart wat God tot je spreekt. Je zou kunnen zeggen, het horen, dat is horen vanuit het woord van God, wat de weg der zaligheid is. En zien, dat is ondervinden dat het zo is. Dat is de toepassing van datgene wat je gehoord hebt. Dat is beleven dat het woord van God waar is. Horen en zien horen helemaal bij elkaar. Wat ga je dan zien? Ja, wat je gehoord hebt. En dan denk ik even aan de geschiedenis die de Heer Jezus hier naar voren haalt. Van al die Israëlieten die daar in die woestijn liggen en die gebeten zijn door de slangen. Dat hoort u. En u hoort dat daar in uw beeld ligt. Maar als je het gaat geloven, als je het gaat ervaren, dan ga je het ook zien. Ondervinden. U hoort vanmorgen over die koperen slang die opgericht is. U hoort vanmorgen, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. Maar als de Heilige Geest het geloof in je ziel toepast, ik voor u word horen zien. Dan ga je het ondervinden, het is zo. En hebt u zo wel eens, en niet één keer, maar meerdere keren onder de prediking van het woord gezeten. Dat je gaat horen en dat je gaat zien. Om te leren, dat is geloven. Dat je echt een zondaar voor God werd. Dat je echt strafwaardig werd. En dat je echt verloren lag. En dat je echt vol bent met het gif van de zonde. En dat je jezelf nooit, nooit meer kon redden. Maar dat daar in de prediking Christus werd voorgesteld. En dat bij het voorstellen van die gekruisigde Christus het klinken mag voor zo'n omkomende vergiftigde zondaar. Er is betaald. Het is volbracht. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie de gekruisigde Christus. En hoe heeft de Heer Jezus Christus nou aan dat vloekhout gehangen? Hoe werd die Zoon des Mensen nu verhoogd? Wel als een borg die in plaats van zijn kerk inderdaad de zonde heeft weggedragen en aan alle rechten van God heeft voldaan. Maar hoe hing hij daar nu aan het kruis? Zijn armen waren uitgestrekt. En op die wijze aan de dwarsbalk genageld. En wat prediken nu uitgebreide armen? Dit komt allen tot mij, die dodelijk gebeten is en omkomt. Zie op mij, die in mij gelooft, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik heb echt te veel gezondigd. U moest eens weten wat ik in mijn leven gedaan heb. Zou er voor mij een plaatsje zijn aan de voet van het kruis? Nou, luister eens. Al had je alle zonden van Adams nageslacht samengebonden, dan nog reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, van alle zonden. Ja, maar dominee, ik kan niet geloven. Ik kan het echt niet. Nou roep dan maar in tranen uit aan de voet van het kruis. Heer, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid toch te hulp. Want Christus is niet gekomen om te verderven. Maar hij is gekomen om te behouden. En daarom alleen zullen dodelijk gebeten zondaren door hemzelf getrokken worden tot het kruis van Golgotha, om daar, al is het door een waas van tranen heen, op te mogen zien tot die verhoogde Zoon des Mensen, en om het daar aan de voet van het kruis te mogen beleven. Op u vest ik het oog, gij doet mij het hoofd omhoog, en doet mij, ook mij, zelfs mij, uw gunst aanschouwen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, het is een wonder van genade als we leren zien hoe dodelijk gebeten we zijn. Het is ook een wonder van genade als we ogen des geloofs ontvangen, om op die verhoogde Zoon des mensen te mogen zien. Het is alles uw werk, Heer. Maar wat aangrijpend als we nooit zien. Zoals er ook in de woestijn mensen zijn geweest die niets zagen en omgekomen zijn. Wat zal dat vreselijk zijn als de Zoon des mensen zo hoog verheven is in de prediking. En we gaan als een ongelovige verloren. Dan zullen we nooit u de schuld kunnen geven, Heere. Maar dan zullen we eeuwig moeten zeggen, had ik maar geloofd in de Zoon des mensen. Maar dan is het te laat. Maar we zijn er nog, Heere. Zegen dan dit woord. U weet voor wie het tot zegen mocht zijn. Laten we het mogen overdenken in de komende uren. En dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten om te horen over de zekerheid van de zaligheid. We hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 118, het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 118 vers 11. In vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.